Shalom, broeders en zusters. Goed om deze morgen weer in u en jouw midden te zijn en met elkaar het woord van God te openen. En dat willen we deze morgen doen bij Exodus 2. Exodus 2, waar we kunnen lezen over de geboorte van Mozes. En we zullen vanmorgen vanuit deze geschiedenis een aantal prachtige lijnen trekken die er uiteraard liggen naar de Heer Jezus. Maar we zullen ook lessen trekken, hè, voor ons persoonlijk geestelijk leven. En ik wil vanmorgen iets meer lezen dan gebruikelijk. We gaan namelijk met elkaar Exodus 2 lezen. En daarna zullen we met elkaar nog een paar versen lezen uit de reden van Stefanus, Handelingen 7. En nog een paar versen uit Hebreeën 11. En eigenlijk, na het lezen zouden we eigenlijk in groepjes uit elkaar moeten gaan. En deze gedeelte is met elkaar bespreken en naast elkaar leggen. En dan kom je eigenlijk al heel snel tot de ontdekking dat je de rest van de Bijbel nodig hebt om tot een goede uitleg ook weer van dit gedeelte te komen. Hè? Schrift met schrift vergelijken. Maar we beginnen met het lezen van Exodus 2. En ik lees vanuit de Herziene Statenvertaling. En daar lezen we het volgende. Een man uit het geslacht van Levi ging en nam een dochter van Levi tot vrouw. De vrouw werd zwanger en baarde een zoon. En toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem 3 maanden. Maar toen zij hem niet langer kon verbergen, nam zij voor hem een mandje van biezen en bestreek het met asfalt en pek. Zij legden het kind daarin en zetten het tussen het riet aan de oever van de Nijl. En zijn zuster ging op een afstand staan om te weten te komen wat er met hem gedaan zou worden. Toen daalde de dochter van de farao af om zich te wassen in de Nijl. Terwijl haar dienaressen langs de kant van de Nijl liepen, zag zij het mandje midden in het riet. Zij stuurde haar slavin om het te halen. Toen zij het opendeed, zag zij hem, het kind, en zie het jongetje helden. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van de farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen, die dat kindje voor u de bos kan geven. De dochter van farao zei tegen haar, ga maar. Toen ging het meisje de moeder van het kind roepen. En de dochter van de farao zei tegen haar, neem dit kind mee en geef het voor mij de borst. Ikzelf zal u uw loon geven. De vrouw nam het jongetje mee en gaf het de borst. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van de farao en hij werd haar tot zoon. Zij gaf hem de naam Mozes, want, zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. In die dagen toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, een van zijn broeders. Hij keek om zich heen en toen hij zag dat er niemand was, sloeg hij de Egyptenaar dood en verborg hij hem in het zand. En hij vertrok de volgende dag en zie, 2 Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. En hij zei tegen de schuldige, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden zoals u die Egyptenaar gedood hebt? Toen werd Mozes bevreesd en hij zei, deze zaak is beslist bekend geworden. Toen nu de farao van deze zaak hoorde, wilde hij Mozes doden. Maar Mozes vluchtte voor de farao en vestigde zich in het land Midian. En zat bij een put. De priester van Midian had 7 dochters. Zij kwamen om water te putten en vulden de drinkbakken om het kleinvee van hun vader te drinken te geven. Toen kwamen de herders en joegen hen weg. Maar Mozes stond op, verloste hen en gaf hun kudde te drinken. Toen zij bij hun vader Reuel kwamen, zei hij, waarom zijn jullie vandaag zo snel teruggekomen? Zij zeiden, een Egyptische man heeft ons gered uit de hand van de herders. Hij heeft ook overvloedig water voor ons geput en de kudde te drinken gegeven. Hij zei tegen zijn dochters, waar is hij? Waarom hebben jullie die man daarachter gelaten? Roep hem om de maaltijd te komen gebruiken. Mozes stemde erin toe bij de man te blijven wonen. En hij gaf zijn dochter Zipporah aan Mozes. Zij baarde een zoon en hij noemde hem Gersom. Want, zei hij, ik ben een vreemdeling geworden in een vreemd land. Het gebeurde vele dagen daarna, toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hem. Dan maken we een sprongetje naar het Nieuwe Testament. Dan gaan we naar Handelingen 7. En dan vallen we eigenlijk midden in de reden van Stefanus. Handelingen 7. En dan gaan we lezen vanaf vers 20. Handelingen 7 vanaf vers 20. En als u nog een touwtje of een boekenlegger over hebt, ik zou zeggen, doe hem ertussen. En dan lezen we vanaf vers 20, Handelingen 7. In die tijd werd Mozes geboren. Hij was bijzonder mooi. Hij werd 3 maanden opgevoed in het huis van zijn vader. En toen hij te vondeling gelegd was, nam de dochter van Farao hem op in haar huis en zij voedde hem voor zichzelf op als een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en was machtig in woorden en in daden. En toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op om zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. En toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hen in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood. En hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar zij begrepen het niet. En de volgende dag zagen zij hem, terwijl zij aan het vechten waren. En hij spoorde hen aan tot vrede door te zeggen, mannen, u bent broeders, waarom doet u elkaar onrecht? En degene die zijn naaste onrecht deed, stootte hem echter van zich af en zei, wie heeft u tot een leider en rechter over ons aangesteld? Wilt u mij ook om het leven brengen op de wijze waarop u gisteren die Egyptenaar om het leven gebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord. En hij werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen verwekte. En dan maken we nog een sprongetje, een laatste sprongetje naar Hebreeën 11. Hebreeën 11, en dan vallen we ook weer midden in dat hoofdstuk, het bekende hoofdstuk van de geloofsgetuigen. Hebreeën 11, en dan gaan we lezen vanaf vers 23 nog een paar laatste versen. Hebreeën 11. Bladzijde 1876. Ja, bij mij dan. Hebreeën 11, vanaf vers 23. En dan lezen we, door het geloof werd Mozes toen hij geboren was 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kindje was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. En door het geloof heeft hij Egypte verlaten, zonder bevreesd te zijn voor de toorn van de koning, want hij bleef standvastig als hij zag op de onzichtbare. Broeders en zusters, tot zover alle schriftgedeelte. En dan gaan we weer terug naar Exodus 2. Ja, Mozes die werd geboren in een hele heftige tijd. Er was een bevel uitgegaan om alle Joodse jongetjes in de Nijl te werpen. Verschrikkelijk als je daarover nadenkt wat hier gebeurde. Van die kleine, lieve kindertjes die naar de Nijl gebracht moesten worden om daar verdronken te worden. In de ogen van de Egyptenaren werden zij te groot. En het hoofdstuk daarvoor, daar kunnen we ook lezen over de Egyptische vroedvrouwen, die het bevel hadden gekregen om ook de Joodse jongetjes om te brengen. Maar zij luisterden niet naar de farao en het volk werd groter en groter. Want, zo lezen we in het hoofdstuk daarvoor, ze vreesden voor de Heere. En ze lieten die jongetjes stiekem in leven. En farao die scherpte dus zijn bevelen verder aan om al die jongetjes dan maar vervolgens in de Nijl te werpen. Nou, als je hierover nadenkt, dan vind je eigenlijk gelijk al een eerste parallel met de tijd van de Heer Jezus. Want toen de Heer Jezus geboren werd, dan kunnen we ook lezen dat vlak na zijn geboorte Herodes de opdracht gaf om alle Joodse jongetjes onder de 2 jaar om te brengen. Verschrikkelijk, hè, als je daarover nadenkt. Want zo kon de verlosser van Israël niet geboren worden. En we zien daar heel duidelijk een satanische aanval, die er voor probeerde te zorgen dat de Messias van Israël, de Heer Jezus Christus, niet geboren kon worden. En eigenlijk zie je dat in typologie ook terug in deze geschiedenis. Mozes, die later de verlosser van Israël werd. En al die Joodse jongetjes die in de Nijl geworpen moesten worden. De Heer, hij had aan Abraham al te kennen gegeven van, joh, het zal 400 jaar duren. 400 jaar. En dan zal ik jullie uiteindelijk bevrijden uit Egypte en dan zullen jullie weer teruggebracht worden naar het beloofde land. En hier was dat moment aangebroken dat uiteindelijk na 400 jaar de Heere omzag naar zijn volk en Mozes werd geboren. Ja, ik weet niet of het u is opgevallen, broeders en zusters, maar als je Exodus 2 zo doorleest, dan valt het op in die eerste 10 versen dat daar geen namen worden genoemd. Is u dat opgevallen of niet? Er wordt gesproken in vers 1 over een man uit het geslacht van Levi. Er wordt gesproken over een dochter van Levi. De vrouw die zwanger werd en een zoon baarde. Vers 4, zijn zuster. Vers 5, de dochter van farao en haar dienaressen. Nou, dan gaat het zo verder in de versen 6 tot en met 9. Het meisje, de voedster, de moeder van het kind enzovoort. En dan uiteindelijk in vers 10, daar kunnen we de eerste naam lezen in het hoofdstuk, namelijk vers 10, zij gaf hem de naam Mozes. Met andere woorden, we zien dat eigenlijk in die beginversen de nadruk wordt gelegd op de komst van Mozes. Zijn naam is Mozes. We zien daarin een hele duidelijke opbouw. En pas in hoofdstuk 6 lezen we over een geslachtsregister. Komen we erachter dat de ouders van Mozes, Amram en Jochebed heten. En pas veel verder, in hoofdstuk 15, komen we erachter dat zijn zus Mirjam heet. Als je daar zo verder over nadenkt, zie je dat eigenlijk ook prachtig terug bij de komst van de Heer Jezus. In het Oude Testament is er al op vele wijzen over hem gesproken. We vinden hem in het Oude Testament terug in allerlei typologie. Denk aan de offerdiensten, feesten. In allerlei beelden. Op een gegeven moment kom je bij de profeten. Zien we allemaal profetische uitspraken over de komst van de Messias, de Heer Jezus Christus. Waarin allerlei titels en namen voorbij komen. Denk aan die bekende woorden uit Jesaja 9. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Langzaam maar zeker wordt het toegewerkt naar de komst van de Heer Jezus Christus. En dan in het Nieuwe Testament wordt zijn naam geopenbaard. Zijn naam is Jezus. Hij redt. De Heere redt. Prachtig. En als je Exodus zo doorleest, dan vind je de Heer Jezus terug op zoveel plekken. Een heel bijzonder boek. Nou, vers 2, als we weer teruggaan naar Exodus 2, dan lezen we. En toen zij hem zag dat hij mooi was, verborg zij hem voor 3 maanden. Dus Jochebed, die zag dat Mozes mooi was. Nou, ik zie net iemand met zijn kindje weglopen, maar als je een babytje krijgt, ik weet niet hoe het met u is, maar toen ik dacht dat mijn dochter geboren is, dacht ik echt van, nou, dit is het allermooiste en bijzonderste kind wat je kunt hebben. En heel veel ouders zullen het met mij niet mee eens zijn. En die zullen zeggen, nee, mijn kind die is pas bijzonder. Iedere ouder vindt zijn kind mooi. Maar als we gaan naar Handelingen 7, vers 20, dan lezen we, in die tijd werd Mozes geboren en hij was bijzonder mooi. Ik vind het jammer dat de vertalers het hier niet zo heel goed hebben weergegeven, want hier staat letterlijk in het Grieks dat hij schoon voor God was. Mozes was schoon voor God. En dan kun je denken aan dat Mozes een bijzonder knap kind geweest was. Maar ik geloof dat Jochebed op een of andere manier zag dat er niet zomaar iets, ja, dat ze niet zomaar een kindje had gekregen, maar dat ze een bijzonder kindje had gekregen. Ze merkte op dat er iets bijzonders mee was. Of Mozes iets van een teken, of dat dat door Gods geest was geleid van, hé, ik heb hier iets in handen wat niet zomaar, het is een bijzonder kindje. En dat is ook wat we lazen in Hebreeën 11, vers 23, door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang door zijn ouders verborgen, omdat zij zagen dat het een heel bijzonder kind was. En ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. Dus ze merkte op, er is iets met het kindje. God heeft een plan met dit kindje. En vanuit dat geloof, dat God daar een bijzonder plan mee heeft. Vanuit dat geloof handelden ze ook. Ze waren niet bevreesd voor het bevel van de koning. En ze hielden Mozes voor 3 maanden lang verborgen. Bijzonder als je daarover nadenkt. En broeders en zusters, vanuit datzelfde geloof mogen ook wij leven, mogen ook wij handelen. En ik denk dat we daar ook tegelijkertijd heel voorzichtig mee moeten omgaan. Ik merk soms in christelijk Nederland het gemak waarmee soms wordt gezegd van ja, God heeft mij dit laten zien of hè, hij heeft dit tegen mij gezegd of noem maar op. Maar ik denk dat we ons hart ook op dat punt moeten beproeven. De Bijbel leert dat ons hart als mens ook arglistig is. En wij kunnen heel makkelijk, als het even in ons straatje past, ja, gedachten met een heel mooi geestelijk sausje kunnen overgieten, als het maar ja, goed in ons straatje past. En tegelijkertijd zeg ik erbij, deze morgen, broeders en zusters, kunnen er soms ook momenten in ons leven plaatsvinden dat we door het geloof iets doen waarvan de wereld om ons heen zegt van, joh, zou je dat nou wel doen? Dat we door het geloof keuzes maken waarvan je denkt van, ja, hé, daar werkt Gods geest dwars doorheen. Keuzes die je normaal gesproken niet zo snel zou maken. Of waar je als mens zelfs zou vrezen. Tijdens de voorbereiding van deze preek moest ik ook denken aan de Holocaust. Waar christenen zijn opgestaan, die het Joodse volk onderdak hebben geboden. Die hun eigen leven op het spel hebben gezet om zo Joodse mensen te helpen, onderduiken. Die net als Jochebed en Amram niet bevreesd waren voor de overheid, voor Nazi-Duitsland. Maar door het geloof keuzes maakten die ja, heel duidelijk geleid waren door de geest en ja, die Joodse mensen hebben verborgen gehouden. En als ik kijk naar de tijd waarin wij leven, broeders en zusters, dan denk ik dat wij uiteindelijk opnieuw in zo'n tijd terecht zullen komen, waar we misschien wel keuzes moeten maken om het Joodse volk te helpen. Als ik kijk naar het wereldwijd antisemitisme en wat er momenteel allemaal gaande is, als ik de Bijbel zie wat voor tijd volk en land nog staat te wachten. En wat voor impact dat uiteindelijk ook zal hebben op de Joodse gemeenschap buiten Israël. Dan zal God misschien wel weer opnieuw op zoek zijn, straks in de eindtijd, naar Corrie ten Booms. Mensen die hun huis willen openstellen om Joodse mensen te helpen. We gaan terug naar Exodus 2. Amram en Jochebed, die hadden door het geloof gehandeld, maar na 3 maanden lang konden ze Mozes niet langer meer bij zich houden. Nogmaals, ze wisten, er is iets bijzonders met het kindje. Maar er moest ook iets gebeuren. Waarschijnlijk dat Mozes helder 's nachts en dat het te veel geluid maakte. En ja, ze moesten het kindje loslaten. En dan komen ze op een bijzonder idee. Ze komen op het idee om een biezenmandje te maken. Misschien dat u dat wel weet, maar in het Hebreeuws staat hier een woord wat ook weer gebruikt wordt bij de ark van Noach. En wat ze eigenlijk maakten was een klein arkje waar ze Mozes in legden. En ze brengen Mozes in feite naar de plek van de dood. Want dat is waar de Nijl symbool voor stond. De plek van de dood. Daar moesten al die Joodse jongetjes ingeworpen worden. Maak een klein uitstapje, want Mozes, zijn naam betekent uit het water getrokken. En ja, Mozes die was eigenlijk ten dode opgeschreven. Ze brachten hem naar die plek van de dood. Maar Mozes, die werd vanuit de dood, kwam hij in het leven terecht. Want hij werd gered. En als je daarover nadenkt, dan is dat eigenlijk ook een prachtig beeld. Van dat wij door het geloof, eigenlijk ook met Christus sterven. Wij worden gebracht naar die plek van de dood. Maar door het geloof in de Heer Jezus Christus, mogen we weten dat we niet alleen met hem zijn gestorven, maar dat we ook met hem opstaan. Een prachtig beeld van de dood, wat we hier eigenlijk al in typologische vorm terugzien. Jochebed en Amram, die deden dat met het vertrouwen op God. Door het geloof hielden ze Mozes verborgen. Door het geloof legden ze hem in dat biezen mandje. Met het vertrouwen dat God daar verder mee ging. En dan lezen we vervolgens in vers 5 dat de dochter van Farao afdaalde in de Nijl om zich te wassen. Nou, dat is nou toch ook een toevallige samenloop van omstandigheden. Hè? Nee, broeders en zusters, als je hier naar kijkt met geloofsogen, dan zie je dat God daar dwars doorheen heeft gewerkt. Als je kijkt naar de Nijl, dat was niet zomaar een slootje, dat was een brede rivier. Waar Mozes alle kanten naartoe gegaan kon, gedreven kon zijn. Maar juist op die plek, waar de dochter van Farao naar beneden ging, daar ziet zij ineens dat biezenmandje liggen. Bijzonder hoe je in dat boek Exodus ziet dat God overal boven staat, dat hij de regie in handen heeft. Ik heb onlangs dit hele Bijbelboek doorgelezen en ik vind dat ook zo bijzonder. Als je op een gegeven moment komt bij, wat is dat, hoofdstuk 14, hoofdstuk 15, dan staan ze voor die Schelfzee. En dan doet God alsof zij de weg kwijt zijn in de woestijn. En dan denkt de farao van, nou heb ik ze, ik ga erachteraan. En dan geeft de Heer daar een geweldige overwinning door die Schelfzee te openen en daar vlucht het volk de woestijn in. Prachtig hoe de Heere overal de regieën heeft. En als ik daarover nadenk en ik kijk naar het Midden-Oosten conflict, het conflict tussen Israël en Hamas, dan denk je soms wel eens, waar gaat het allemaal naartoe? En weet u, dan hou ik maar vast aan deze gedeelte. God is de grote regisseur. Hij maakt Jeruzalem tot een bedwelmende beker voor alle volken rondom en een steen die moeilijk te tillen is. God werkt ergens naartoe. Namelijk naar de bekering van Israël. De wederkomst van de Heer Jezus Christus. En ik begrijp het ook niet allemaal. Waarom al dat leed? Noem maar op. Maar ik weet wel dat God de grote regisseur is. Hij werkt dwars door het wereldgebeuren heen. Zoals hij ook dwars door het wereldgebeuren heen werkt in de tijd van Mozes. Afijn, terug naar de geschiedenis. Zij ziet dat biezenmandje. En dan vraagt ze een van haar slavinnen om het te halen. En dan lezen we in vers 6. Toen zij het open deed, zag zij hem, het kind. En zie het jongetje helde. Zij kreeg medelijden met hem en zei, dit is een van de Hebreeuwse kinderen. Toen zei zijn zuster tegen de dochter van Farao, zal ik voor u een voedster uit de Hebreeuwse vrouwen gaan roepen. En dat kindje voor u, die dat kindje voor u de bos kan geven. Ineens komt die zus van Mozes tevoorschijn, Mirjam. Bijzonder, hè? We weten niet hoe oud ze geweest is. Misschien was ze een tiener geweest. Maar dit moet voor haar een behoorlijke stap zijn geweest om naar de dochter van de farao te lopen. Maar ook zij leefde vanuit datzelfde geloof. En weet u wat ik zo mooi vind, ook in deze geschiedenis? Dat is de bijzondere rol van vrouwen in deze geschiedenis. Jochebed, die zag dat er iets bijzonders met Mozes was. Mirjam, de dochter van farao, haar dienaresse. En dat vind ik zo mooi, als je de Bijbel doorleest. De bijzondere positie die de Heere geeft aan vrouwen in de Bijbel. En let op mannen, wat ik nu ga zeggen. Vrouwen hebben oog vaak voor zaken waar wij als mannen zo hup omheen gaan of dwars overheen walsen, waar wij totaal geen oog voor hebben. Vrouwen hebben vaak oog voor detail, waar wij mannen vaak volledig aan voorbij gaan. En ik vind dat zo mooi hoe de Heere dat gemaakt heeft. In een huwelijk, de positie tussen man en vrouw, in de gemeente, hoe je mannen en vrouwen nodig hebt om samen gemeente te zijn. De rol van de man en de vrouw erin. Belangrijk om te zien. Ja, Mozes, die wordt in eerste instantie opgevoed door zijn eigen ouders. En weet u, toen ik tijdens de voorbereiding zo erover nadacht, toen dacht ik eigenlijk heel ironisch wat hier gebeurt, hè? Heel ironisch, want farao die had de opdracht gegeven om al die Joodse jongetjes om te brengen. En dan heb je eerst de vroedvrouwen die niet naar hem luisteren. En dan vervolgens geeft zijn eigen dochter geen gehoor aan die oproep. Want ja, die ziet Mozes en die wil hem notabene in huis nemen. En weet u wat ik dan ook nog humor, toch een beetje humor van God vind? Is dat we dan lezen in vers 9 dat Jochebed zelfs loon van Egypte ontvangt. Dat is toch humor, of niet? Dus Egypte die betaalt mee aan de opvoeding van Mozes. En Mozes is degene die uiteindelijk het volk verlost en bevrijdt. Tenminste, God die daar doorheen werkt. Maar farao die later heel veel problemen met hem krijgt. En notabene voor zijn eigen opvoeding heeft betaald. Bijzonder, hè, als je daarover nadenkt, hoe dat werkt. Afijn, Mozes, die wordt in die eerste levensjaren opgevoed door zijn eigen ouders. En ik denk dat de ouders van Mozes een enorme belangrijke stempel hebben gedrukt op het leven en het geloof van Mozes. Dat moeten we niet onderschatten. Zoals we ook bijvoorbeeld lezen over Timotheus, die is opgevoed door zijn oma en door zijn moeder, die een enorme belangrijke stempel op zijn leven hebben gedrukt. Mozes wist waar hij vandaan kwam, hoor, broeders en zusters, toen hij zat aan het hof van Egypte. En ik ben ervan overtuigd dat die belangrijke zaadjes in die eerste levensjaren van Mozes zijn geplant. Dat moeten we niet onderschatten. Die zaadjes die hier geplant zijn, die later vrucht hebben gedragen. En als je daarover nadenkt, dan is dat toch ook vanmorgen een geweldige bemoediging voor ons. We voeden onze kinderen, onze kleinkinderen, die voeden we op in het geloof. Maar bedenk dat die eerste levensjaren dat je je kind opvoedt, dat een enorme belangrijke stempel drukt en dat er een enorme belangrijke vorming plaatsvindt, juist in die eerste levensjaren. Bedenk dat Mozes aan het hof van Egypte ook een andere kant heeft gezien, hoor. Die heeft de afgoderij gezien. De seksuele immoraliteit, noem maar op, die heeft wat ellende gezien ook en wat verleiding gezien, hoor, in Egypte. Hij werd blootgesteld, zoals ook onze kinderen vroeg of laat bloot worden gesteld aan alles wat de wereld ons te bieden heeft. En dan is het zo belangrijk om die eerste levensjaren die geloofzaadjes te planten. Amram en Jochebed, die gingen met Mozes naar het hof. En ze moesten Mozes voor de tweede keer door het geloof afstaan. De eerste keer was bij de Nijl. En nu kwam het tweede moment dat ze Mozes opnieuw moesten afstaan aan Egypte. Leren loslaten. Broeders en zusters, dat is ook iets wat wij moeten leren, ook als ouders. Op een gegeven moment je kinderen, je kleinkinderen leren loslaten. Weten dat ze opgroeien in een wereld van verleiding, van gebrokenheid die er is. En nogmaals, we voeden onze kinderen op door het geloof. Maar er komt vroeg of laat ook een moment dat je ze moet loslaten. Dat begint vaak al als je met je kind naar school gaat. Ik weet nog heel goed met mijn dochter dat ze naar groep 1 ging. En mijn dochter is behoorlijk gevoelig en die heeft 3 maanden lang gehuild. Elke ochtend weer opnieuw, toen ze naar school moest. En broeders en zusters, ook later als ze ouder worden, ja, moet je leren om ze los te laten. Heb je soms geen zicht en invloed meer rechtstreeks op je eigen kind. En kunnen ze soms zelfs keuzes maken waarvan je zelf denkt als ouders, oh nee, waar gaat dit toe leiden? En weet u, dan kun je niks anders doen dan wat Jochebed en Amram waarschijnlijk ook deden op afstand. Namelijk, ik denk dat zij baden voor Mozes. En dat geldt ook voor ons. Als wij geen zicht meer soms hebben op onze eigen kinderen, dan kunnen we niks anders meer doen dan bidden voor onze kinderen. Bidden voor onze kleinkinderen. Heere, wilt u over hem waken? Wilt u ze beschermen? Wilt u ze behoeden voor verkeerde keuzes? Het zijn ten diepste niet mijn kinderen, het zijn uw kinderen. Nou, en dan vers 10. En toen het jongetje groot geworden was, bracht zij hem bij de dochter van Farao en hij werd haar tot zoon. En zij gaf hem de naam Mozes, want zei ze, ik heb hem uit het water getrokken. Ja, Mozes, die werd als zoon aangenomen. Hij ontving een bijzondere positie aan het hof van Egypte en hij kreeg daarmee ook een gigantische opleiding. We lazen dat net ook in Handelingen 7 vers 22. Daar zagen we, en Mozes werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren en hij was machtig in woorden en in daden. Dus Mozes die kreeg de volledige opleiding van Egypte. Hij werd onderwezen in alle wijsheid van de Egyptenaren. Mozes die begaf zich echt in die high society, in die hogere klasse. En volgens Flavius Josephus, een belangrijk geschiedschrijver in de tijd van de Heer Jezus, werd hij een belangrijk bevelhebber in het Egyptische leger. In de Bijbel lezen we daar verder niks over wat voor positie hij kreeg, maar het zou best kunnen. En dan gebeurt er, en daar wil ik met u ook bij stilstaan, iets heel ingrijpends in het leven van Mozes. Laten we gaan naar vers 11. In die dagen, toen Mozes groot geworden was en naar zijn broeders vertrok en hun dwangarbeid aanzag, gebeurde het dat hij een Egyptische man zag die een Hebreeuwse man sloeg, één van zijn broeders. Uit Handelingen 7 weten we dat Mozes op dat moment 40 jaar was. Dat lezen we in vers 23 van Handelingen 7. Toen hij nu de leeftijd van 40 jaar bereikt had, kwam het in zijn hart op om zijn broeders, de Israëlieten, te bezoeken. Dus Mozes, hij was 40 geworden en het kwam in zijn hart op. Hij kreeg het in zijn hart om eens te gaan kijken bij zijn broeders. En op het moment dat hij daar is, ja, ziet hij het grote onrecht wat zijn broeders wordt aangedaan. Hij ziet daar een Egyptenaar die dan een Hebreeuwse man slaat. En Mozes die kijkt links en rechts om zich heen en hij denkt, nou, niemand ziet mij. Hij grijpt in en hij slaat die Egyptenaar dood. Wat heftig, hè, wat hier gebeurt. En je kunt je zo voorstellen dat dit Mozes ook die dag en die nacht heeft bezig gehouden. In 2 dagen tijd staat zijn leven volledig op zijn kop. En dan lezen we in vers 13, en hij vertrok de volgende dag en ziet 2 Hebreeuwse mannen waren aan het vechten. En hij zei tegen de schuldigen, waarom slaat u uw naaste? Maar die zei, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Zegt u dit om mij te doden zoals u ook die Egyptenaar gedood hebt? En Mozes werd bevreesd en hij moet vluchten. In 2 dagen tijd staat het leven van Mozes volledig op zijn kop. Is hij genoodzaakt om Egypte te verlaten, om te vluchten. Ineens komt hij in de problemen terecht, waarvan we achteraf weten dat God daar ook doorheen heeft gewerkt. Natuurlijk niet in het doodslaan van die Egyptenaar. Ik bedoel, de Heer is daarop tegen, maar God heeft dat ook weer gebruikt. Mozes moest Egypte verlaten. God wilde een andere weg gaan. Hij wilde op een andere manier het volk verlossen. En dan is het belangrijk, broeders en zusters, om Handelingen 7 er nog een keertje bij te pakken. Want dan lezen we het volgende in vers 24 van Handelingen 7. Daar lezen we namelijk wat er innerlijk met Mozes gebeurde. En daar staat, en toen hij iemand zag die onrecht leed, nam hij hem in bescherming en wreekte degene die mishandeld werd. Hij sloeg de Egyptenaar dood en hij dacht dat zijn broeders begrijpen zouden dat God hun door zijn hand verlossing zou geven. Maar zij begrepen het niet. Dus het eerste wat we hier zien is dat Mozes die Hebreeuwse man in bescherming wilde nemen. En het tweede wat we zien is dat hij meende dat Israël wel zou zien dat God door zijn hand hen verlossing zou geven. Hij was zich bewust van zijn roeping. Maar zij zagen het niet. Israël zag het op dat moment nog niet. Want wat is de reactie? Als Mozes tussen beide mannen komt, dan is de reactie, wie heeft u tot leider en rechter over ons aangesteld? Nou, lieve vrienden, God had Mozes als leider over dat volk aangesteld, maar Israël zag het op dat moment nog niet. En als je daar verder over nadenkt, dan kom je eigenlijk weer opnieuw bij de Heer Jezus terecht. Want bij de Heer Jezus, zijn eerste komst, zien we ook dat de Heere Israël wilde verlossen. Maar Israël zag het niet, de verlossing die de Heere tot stand wilde brengen. Zij erkende de Heer Jezus niet als de verlosser, als de Messias van Israël. Israël zag het op dat moment niet. En dat zie je eigenlijk ook prachtig terug in deze geschiedenis. Want na 40 jaar woestijn, als Mozes dan voor de tweede keer verschijnt, dan zien ze dat God hem als leider heeft aangesteld. En zo geldt dat ook met betrekking tot Jezus' wederkomst. Pas bij zijn tweede komst zal Israël gaan zien, die zij doorstoken hebben, zullen ze hem als leider over het volk gaan aanvaarden. Ik vind dat ook altijd heel mooi hoe dat staat in Micha 5. Die profetie waar we lezen over dat de Heer Jezus, de Messias, geboren zou worden in Bethlehem, zijn eerste komst. Maar in het volgende vers lezen we dat hij zal heersen over Israël, dat hij Israël zal weiden. En dan kom je bij zijn wederkomst. En zo zie je dat zo'n profetie, een breukprofetie, eigenlijk de eerste helft daarvan is vervuld, maar de tweede helft nog zijn vervulling gaat vinden bij zijn wederkomst. Als we teruggaan naar Exodus 2, op dat moment gaf God nog niet de verlossing. Mozes moest wachten 40 jaar en ook het volk Israël moest 40 jaar wachten. En weet u, toen ik daar weer zo opnieuw over na ging denken, toen dacht ik, wij als mens zouden zeggen, maar dit is toch het perfecte moment, om Israël te verlossen. Ik bedoel, Mozes, hij is onderwezen in alle wijsheden van Egypte. Nou, daar stond wel een persoon, hoor. Hij had een perfecte positie aan het hof. Hij kon zo politiek gezien voor de belangen van Israël opkomen. Toch of niet? Tenminste, zo zou ik denken. Hij is 40, niet te jong. Hè? Hij loopt nog niet achter een rollatortje. Hij heeft al wel wat bagage, hij heeft al wel wat kennis. Nou, perfecte leeftijd, toch? Of niet? En toch, broeders en zusters, was het niet Gods moment. Mozes moest wachten. En let op wat ik nu ga zeggen. Mozes moest leren om niet zelf het heft in handen te nemen door die Egyptenaar om te brengen en zelf in te grijpen. Mozes moest leren om te wachten op Gods tijd. En pas na 40 jaar woestijn roept de Heer hem uiteindelijk bij die brandende braamstruik. En dan zegt de Heer: en nu is het mijn tijd en nu moet jij gaan. Hij moest wachten op Gods tijdstip. En Gods wegen, Gods inzichten gaan vele malen verder dan wat wij als mens kunnen zien en bevatten, broeders en zusters. En dat is ook iets wat wij als mens van tijd tot tijd moeten leren. Dat God soms een hele andere weg gaat dan wij zelf in eerste instantie voor ogen zien. Mozes moest nog een hele lange leerschool ondergaan. Hij moest maar liefst 40 jaar lang achter de schapen aanlopen. Naar dat geblaar luisteren, mag ik het zo zeggen deze ochtend? En ook die periode, broeders en zusters, heeft de Heere gebruikt om Mozes te vormen. En we lazen zojuist dat Mozes, ja, machtig was in woorden en in daden. Daar stond een charismatisch persoon, hoor. Iemand die het wel wist. En weet u, in die 40 jaar is hij zijn welbespraaktheid volledig kwijtgeraakt. En moet de Heer uiteindelijk zelfs aan Aaron sturen om het woord van Mozes te doen. Waar was die man die charismatisch leidde, die onderwezen was in alle wijsheden van Egypte, die machtig was in woorden en daden? En weet u, broeders en zusters, ook wij moeten dat van tijd tot tijd leren, dat onze eigen ik verder wordt afgebroken, zodat God meer en meer in ons leven centraal komt te staan. Zodat we nog meer afhankelijk worden van de Heere. En dat we leren te wandelen, zoals broeder Ab vanochtend ook begon, door zijn kracht en door zijn genade. Ik moet denken aan dat prachtige lied dat Johannes de Heer, volle verzekering, Jezus is mijn. En dan heb je dat prachtige couplet, het eigen ik doden en zijn wil alleen. En dat is ook wat wij van tijd tot tijd moeten leren, broeders en zusters. Het eigen ik doden, zodat zijn naam meer en meer door ons verheerlijkt kan worden. Ja, niet alleen Mozes. Ook Israël moest 40 jaar wachten voordat God die grote verlossing gaf. Laten we die versen nog lezen. Vers 23. Het gebeurde vele dagen daarna. Hoe lang? Nou, we weten 40 jaar. Toen de koning van Egypte gestorven was, dat de Israëlieten zuchten en het uitschreeuwden vanwege de slavenarbeid. En hun hulpgeroep vanwege de slavenarbeid steeg omhoog tot God. En toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. En God zag naar de Israëlieten om en hij ontfermde zich over hen. Ik heb dat wel vaker hier gezegd, maar weet u, als ik kijk naar de tijd waarin wij leven, dan leven we eigenlijk precies in diezelfde opmaat. Waarin ik hoop dat geschreeuw vanuit Israël steeds groter zal worden richting de Heere. Israël die steeds meer in de benauwdheid komt. Maar waarvan we tegelijkertijd ook zien dat ze zo enorm vertrouwen nog altijd op hun machtige, sterke leger. En als je ziet die actie die ze gisteren weer hebben gedaan met die 4 gijzelaars die bevrijd zijn, dan denk je, is ongekend wat ze daar gepresteerd hebben. Maar tegelijkertijd vertrouwen ze daar nog steeds heel erg op hun eigen kracht. En broeders en zusters, de Bijbel leert dat die benauwdheid, net als wat we hier bij Mozes zien, dat die benauwdheid steeds groter zal worden. Dat gekerm zal steeds groter worden. Alleen ze moeten het uitschreeuwen naar de Heere. Een van de machtigste wapens die Israël in handen heeft, dat is niet hun Iron Dome of zo. Nee, het machtigste wapen die Israël in handen heeft, is dat ze hun knieën buigen voor de Heere. Dat ze het naar hem gaan uitroepen, want we weten dat de bekering van Israël uiteindelijk zal leiden naar een heel groot goddelijk ingrijpen, wat begint met de grote Mozes die zal komen, namelijk de Heer Jezus Christus, om het volk te bevrijden. En daarom is mijn gebed voor Israël, en ik hoop ook uw gebed, dat ze juist in deze tijd van benauwdheid er een geestelijk ontwaken gaat komen. In plaats van dat we hopen dat hun nog steeds een machtig en nog machtiger leger gaan krijgen. Het beste gebed wat je kunt bidden is dat ze zicht mogen krijgen op de Heere hun God. We gaan afsluiten. We gaan nog één keer terug naar Exodus 2. Als we kijken naar het leven van Mozes, dan heeft hij een hele weg moeten ondergaan. Eerst kreeg hij een hele bijzondere, hoge positie aan het Hof van Egypte. Hij was notabene als zoon aangenomen. En vervolgens loopt hij als herder 40 jaar lang achter de schapen aan. En weet u, in de ogen van de Egyptenaren, we gaan dat niet meer opzoeken, maar we lezen dat in Genesis 46... was dat het meest verachtelijke beroep, weet je dat? Schaapherder. En ik kan me zo voorstellen dat Mozes ook in die 40 jaar van tijd tot tijd gedacht heeft van, wat overkomt mij allemaal? Welke weg gaat de Heer? Hoe moet ik dit nou plaatsen? Ik dacht dat God mij wilde gebruiken om Israël te verlossen. En nou loop ik hier in de woestijn achter de schapen aan. Wat gebeurt hier allemaal? En zo, broeders en zusters, is het van tijd tot tijd ook met ons leven. Soms begrijpen wij niet welke weg de Heere gaat met ons leven. Maar weet u, juist in die woestijnperiodes vindt er geestelijke groei plaats. Gods leerschool in het leven, Gods groei, leren volharden, leren blijven staan in het geloof, dat vindt juist plaats in die woestijnperiodes. Juist op die moeilijke momenten. Groei gaat altijd dwars door strijd, door verdrukking heen. En die woestijnperiodes zijn niet altijd leuk in ons leven. Maar het leert ons wel meer afhankelijk te worden van de Heer. En Mozes wist diep in zijn hart ook dat hij deze weg van verdrukking moest gaan. Laten we nog even gaan naar Hebreeën 11 en die woorden lezen uit Hebreeën 11. Waar we lezen, door het geloof heeft Mozes toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. En hij beschouwde de smaad van Christus als grotere rijkdom dan de schatten in Egypte, want hij had het loon voor ogen. Ja, door het geloof, broeders en zusters, heeft Mozes geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Hij koos er liever voor om slecht behandeld te worden. Waarom? Omdat Mozes zag op iets veel groters. Hij had dat hemelsloon voor ogen. En dat gaat elke schat die Egypte kon geven, ook elke schat die wij hier op deze aarde kunnen verwerken, vele malen te boven. En ik hoop dat we op die manier ook naar dit leven kunnen kijken. Mozes die uitkeek naar iets veel moois, iets veel groters. En zo mogen wij ook weten dat we hier op doorreis zijn. We zijn op doorreis naar dat hemels vaderland wat ons nog te wachten staat. Delen in Christus lijden, broeders en zusters. Dat betekent ook straks delen in zijn heerlijkheid. Amen. Zullen we met elkaar de Heere danken? Mag ik u daarin voorgaan? Liefdevolle Vader in de hemel, dank u wel, Heer, dat we deze ochtend ook zo bij elkaar mochten komen. Dat we in alle vrijheid ook uw woord mochten bestuderen. Dank u wel dat we ook mochten stilstaan bij deze hele bijzondere geschiedenis uit Exodus 2. Dank u wel dat we daarin ook heel duidelijk uw hand mochten zien. En ja, Heer, bepaald mochten worden bij het leven van Mozes. Het leven van Mozes, wat ook zijn ups en zijn downs had. En als we ook kijken naar ons eigen leven, Heer, dan ja, gaan wij vaak ook dwars door woestijnperiodes heen, door moeilijke fasen in ons leven. Maar ik wil zo bidden, Heer, voor ieder van ons, ook al zitten we momenteel misschien in zo'n woestijnperiode, dat we net als Mozes ons oog gericht mogen houden op de onzichtbare, op de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus. Ik wil u zo bidden voor ieder van ons, ook voor komende week. Wilt u met ons meegaan? Wilt u ons omringen met uw liefde en trouw? Waar we ook staan op het werk, wat ons ook te wachten staat. Misschien ook ja, in een moeilijk medisch traject waar we zitten en komende week ook ja, weer naar het ziekenhuis moeten. Of op wat voor manier dan ook. Heer, wilt u met ons meegaan? Wilt u voor ons uitgaan? Wilt u ons uw rust en vrede geven die alle verstand te boven gaat? Heer, en wilt u ons ja, helpen door dit leven? En wilt u ons ook geven dat we in alles ja, ons oog gericht mogen houden op de voleinder van het geloof, de Heer Jezus Christus? En wilt u ons ook geven dat op de plek waar u ons ook gesteld heeft, dat we ja, daarvan ook mogen getuigen, Heer, naar de wereld om ons heen? Heer, we blijven tegelijkertijd ook bidden voor de situatie in deze wereld. Als we kijken naar ja, de gebrokenheid die er nog altijd is. Heer, dan ja, doet ons dat pijn en verdriet. Als we kijken ook naar het Midden-Oosten, de oorlog die maar doorgaat tussen Israël en Hamas. Als we kijken, Heer, naar al die slachtoffers die vallen, zowel in Israël als ook in Gaza. Heer, dan doet ons dat pijn en verdriet. En ja, van tijd tot tijd kunnen we dat ook helemaal niet plaatsen en begrijpen er helemaal niks van. Maar dank u wel, Heer, dat u tegelijkertijd ook doorgaat met uw plan. Dat we mogen weten, Heer, dat er op een dag uw Zoon, de Heer Jezus Christus, zal terugkomen naar deze aarde. Dat er werkelijk vrede en gerechtigheid zal komen. Vrede en gerechtigheid tussen God en mens, maar ook tussen Israël en de volken. Heer, we bidden tot die tijd of u ons wil vasthouden en ja, ook wil doorgaan, ook met het evangelie. In Israël, maar ook als we denken aan die Palestijnse gebieden waar mensen zo opgroeien in haat en ja, vaak onbekend zijn met uw woord, Heer, dan willen we bidden of u juist ook op die plekken wil werken. We willen ook bidden ook voor de gijzelaars die nog altijd vastzitten. Dank u wel voor degenen die ook bevrijd zijn. Maar we bidden u ook voor degenen die nog altijd vastzitten in die duistere plekken en ja, in grote onzekerheid leven, niet weten of ze de volgende dag zullen redden. Ach, Heere, wilt u daar ook juist op die plekken zijn, juist op die duistere plekken. En dat willen we ook bidden, Heer, als we denken aan de vervolgde kerk. Aan broeders en zusters die ook vervolgd worden om hun geloof, die vastzitten. Heer, wilt u ja, ook op die plekken zijn. En ja, we willen ook voor hen zo bidden en hen ook brengen naar de troon van uw genade. Heer, dank u wel, nogmaals, dat we in alle omstandigheden op u mogen zien. Dat u over ons leven heerst, Heer, en ja, dat we het iedere keer van u mogen verwachten. Heer, we prijzen uw grote naam en we danken u voor alles wat u zo geeft in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de Messias van Israël. In Jezus' naam. Amen.